Het is een, toch wel een beetje een speciale zondag. Ik weet niet in hoeverre u zich dat bewust bent. We hebben al gezegd deze week, dan staan we natuurlijk stil bij het lijden van de Heer Jezus. En we leven toe naar Pasen. Maar deze zondag wordt genoemd Palmzondag. En daarom wordt deze dag ook wel aangeduid als Palmpasen. Palmpasen. P-P. En in de komende week is er iemand die een belangrijke rol speelt. En dat is ook een P-P. Pontius Pilatus. Yes, we hebben inderdaad Pontius Pilatus die een belangrijke rol speelt in deze week. En die Pontius Pilatus, ja, die man die komt dus voor in de Bijbel, maar hij komt ook voor in de geloofsbelijdenis. Nou, zijn wij het soort gemeente waarin die geloofsbelijdenis niet zo vaak wordt voorgelezen. Maar ik verzeker u, in heel veel kerken wordt iedere zondag wordt de geloofsbelijdenis voorgelezen. En in de geloofsbelijdenis daar staan die bekende woorden dat Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd enzovoort. Wat wil nu het geval? Ik ben kort geleden die Pontius Pilatus tegengekomen. En hij zei tegen mij van, dat klopt helemaal niet. Ik word altijd genoemd als degene onder wie Jezus heeft geleden. En hij zegt, dat zit mij helemaal niet lekker. Want dat zeggen die christenen wel altijd, dat Jezus onder mij geleden heeft. Maar ik zal je zeggen, in feite zit het omgekeerd. In feite, zei Pontius Pilatus, ben ik degene die onder Jezus geleden heeft. Want ja, mijn reputatie die is compleet kapot gemaakt, doordat mijn leven op een gegeven moment dat van Jezus Christus kruiste. En hij zegt, doordat ik met hem in aanraking kwam, word ik nu altijd zo slecht genoemd. Ik zou dat recht willen zetten, ik zou dat wel eens in een kerk willen doen. Nou zei ik, ik moet aanstaande zondag moet ik spreken in Tiel. Zou je dan willen spreken? Nou, zei hij, als dat mag. Heel graag. Ik zei, oké, dan neem ik je mee naar Tiel. Dus ja, het wordt een beetje een vreemde preek, dat ga ik u maar alvast vertellen. Maar ik heb hem meegenomen en hij gaat tot u spreken. Goedendag, christenen in Tiel. Het is voor mij een voorrecht dat ik vandaag tot u mag spreken. Mijn naam, u hebt hem al gehoord, is Pontius Pilatus. En het vervelende is, dat hoorde u ook al, dat mijn naam altijd gekoppeld wordt aan Jezus. En wordt er dan gezegd dat Jezus onder mij geleden heeft. En dat zit me niet lekker, want, hoe zou u het vinden? Stel je voor dat je naam altijd, wanneer die genoemd wordt, wordt gekoppeld aan wreedheid, aan narigheid, aan lijden. Weet je, het is zo dat door de geloofsbelijdenis jullie christenen mij altijd in het rijtje zetten van grote schurken. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat mensen geleden hebben onder, nou, noem eens iemand, onder Stalin. Dat mensen geleden hebben onder Hitler. Maar om nou te zeggen dat Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, onder mij, dat raakt kant nog wal. U hoorde het al, in feite is het omgekeerd. Ik leid doordat mijn naam aan hem gekoppeld wordt. Binnenkort, deze week zelfs, 4 juli Goede Vrijdag. Ik vind dat altijd raar. Ben ik nou de enige die dan denkt, hoe kun je nou zo'n vrijdag goed noemen? Jullie denken dan aan de dag dat Jezus gekruisigd werd. Ik denk terug aan die Goede Vrijdag met afgrijzen. Want ik vond het een afschuwelijke dag, die kruisiging. Maar goed, laten we naar de feiten kijken. Want jullie
moderne westerlingen, jullie houden toch zo van de feiten? Ja? Oké, laten we naar de feiten kijken. Ja, ik moet wel zeggen dat jullie houden van de feiten, zeggen jullie altijd, maar het verbaast me toch dat jullie zo gemakkelijk in allerlei complottheorieën geloven. Hè? Dat is zo populair bij jullie, of het nou gaat over 9-11, of dat het gaat over COVID, of dat het... Maar goed, hè, ook dat Jezus geleden zou hebben onder Pontius Pilatus. Laat me je dit vertellen. Het is een sprookje, het is een complottheorie. Ga niet geloven wat de geloofsbelijdenis zegt. Weet je, ik wil bijbelgetrouw zijn. Ja, dat verbaast je misschien, maar ik, Pilatus, volg precies wat de Bijbel zegt. Luister maar naar de tekst die Wendy net gelezen heeft. Uit Matteüs 27. Wat zegt hij? Er staat direct in vers 11. Jezus werd voor mij, Pilatus, geleid. En dan zie je direct al, ik was dus niet degene die hem liet arresteren. Nee, hij werd voor mij geleid. Het waren de Joodse leiders die erachter zaten. Zij hadden problemen met hem, ik niet. Nee, ach ja, wat was er aan de hand? Die Jezus die sjokte rond door het land en een hele grote menigte die volgde hem. Maar ja, zolang hij zich politiek gedijst hield, had ik totaal geen last van hem. Dat kon mij allemaal niet schelen, weet je. Wij Romeinen hadden weinig last van hem. Zolang die maar geen politieke beweging startte, was het prima. Maar die Joodse leiders, die hadden problemen met hem. Ja, die vonden dat Jezus deed aan sheepstealing. Hij nam hun volgelingen over. Dat zat niet lekker tussen die Joden. Nee, die hadden, nou ja, goed, daar zijn ze onbekend, nietwaar? Altijd ruzie. Weet je, Jezus die beschuldigde die schriftgeleerden dat ze veel te veel regeltjes verzonnen en op de mensen legden. Ik zou je zeggen, dat vond ik ook. Ik was wel eens met die Jezus. Ik vond ook dat die leiders van de Joden, dat waren van die letterknechten, weet je. Dat waren die allemaal zware lasten op de schouders van de mensen. Ik vond dat ook onzin. Ik was veel dichter, stond ik bij Jezus, dan bij de Joodse leiders. Ja, die vonden het ook heel erg dat Jezus zich God noemde. Dat vonden ze verschrikkelijk. Nou ja, ik zou zeggen, nou en? Wat maakt dat nou uit? He? Wat deert het nou hoe iemand zich noemt, zolang je mijn gezag of dat van de Romeinen maar niet ondermijnt, maakt het mij niet uit of je je professor noemt of kikker of gevulde koek. Het maakt me allemaal niks uit. Bekijk het maar. Lach erom. Toch? Het is toch alleen maar komisch. Hij noemt zich God. Maar ja, helaas, net als de meeste religieuze leiders door de eeuwen heen, hadden ook de Joodse leiders weinig gevoel voor humor. Nee, dat. Nee, weet je, zijn naam Jezus bloedserieus, veel te serieus naar mijn smaak. Het was alsof ze stiekem vonden dat hij toch wel heel bijzonder was. Maar terug naar de tekst. Ik ben bijbelgetrouw, dat zei ik al. Nou goed, ze brachten Jezus voor mij en ik probeerde de zaak een beetje te sussen. Ik begon met Jezus wat vragen te stellen. Maar ik moet wel zeggen dat hij werkte niet erg mee. Nee. Hij ging eigenlijk helemaal niet op mijn vragen in. Ik begon zo. Ik zei, ben jij de koning der Joden? Het was een inkoppertje van mijn kant, want dan kon hij gewoon zeggen, dat ben ik niet. Nou, dan zijn we klaar. Ja. Of hij had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, dat bedoelde ik alleen maar geestelijk. Nou, prima, zijn we ook klaar. Niet waar? He? Dan hoef je er verder niet over. Maar weet je wat hij antwoordde? Toen ik zei, bent u de koning der Joden? Toen zei hij, u zegt het. Ja, nou dat vond ik vervelend. Dat vond ik al. U zegt het. Daarmee legde hij het als het ware in mijn mond. Alsof ik getuigde, u bent de koning der Joden. Alsof die suggestie van mij kwam. Ja, nee, hij maakte mij tot zijn getuige En dat werd des te pijnlijker, omdat hij verder nergens meer op inging. Dus zo bleven die woorden van mij hangen. U zegt het dat ik de koning der Joden ben. Matteüs die schrijft letterlijk dat ik mij verwonderde. Nou, dat klopt wel. Dat klopt wel, ja. Ik verwonderde? Ik ergerde mezelf. ik ergerde me aan die Jezus. Want ja, in feite zette die mij natuurlijk in mijn hemd. Ik was degene die het woordje gezegd had dat hij de koning der Joden zou zijn. En ik zag die overpriesters, die stonden zich te verkneukelen. Ja, die vonden het prachtig. Die zeiden tegen elkaar, haha, die Pontius Pilatus, hè, die heeft het niet meer in de hand. Hij heeft geen vat op die Jezus, hè. Zie je dat? Die Jezus die laat zich als een lam naar de slachtbank leiden. Dat wordt een makkie voor ons, die overpriesters roken. Ja, ik had het niet meer in de hand. Maar ja, goed, dan ken je mij nog niet, want ik kwam met een geniale zet. Ja, sorry, al zeg ik het zelf, maar ik bedacht, weet je wat? Op dat moment bedacht ik ineens, ja, wacht even, bij een feest, dan laten ze altijd iemand vrij. Nou, daar dacht ik ineens aan. En toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik stel gewoon voor om een gevangene gratie te laten. En dan komt het geniale dat er iemand gratie krijgt. En met Paas in aantocht was er een aanleiding. En toen dacht ik ineens, ik heb die Jezus Barabbas. Die zit vast. Ja, dat is wel grappig, hè. Er was dus nog een Jezus, maar die heette Jezus Barabbas. Nou ja, dat was geen lievertje, nee. En toen heb ik ze voor de keuze gesteld. Of Jezus Barabbas, of Jezus, en toen zei ik er zo, deze woorden bij, die Messias genoemd wordt. En toen dacht ik, ja, kijk, als ik zeg, of die schoft, of Jezus die Messias, ja, ze kunnen natuurlijk nooit iemand veroordelen met het label Messias. Ja, dat had ik wel aardig voor mekaar, dat hoor je wel. Een keuze tussen die Messias genoemd wordt, of een grote misdadige terrorist waarvoor ze allemaal bang waren, hoor, die Jezus Barabbas. Door mijn handige manoeuvreren wist ik zeker dat ik Jezus vrij zou krijgen. Ging helemaal prima. Moet niet vergeten dat een paar dagen eerder, ja, dat is wat jullie dan vandaag gedenken, een paar dagen eerder op Palmpasen, toen hadden ze hem binnengehaald met Hosanna. Ja, dus ze waren best wel pro Jezus. Dus door het zo behendig te sturen, in te spelen op hun Jezus is favoriet, de Messias enzovoorts, stuurde ik het volk. Ik had alles onder controle tijdens dat proces. Ik zou Jezus redden. En dat wilde ik. En dat ging allemaal prima. En toch blijft de kerk zeggen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Kun je begrijpen dat dat mij ergert? Kun je begrijpen dat ik eerherstel wil? Ik probeerde hem te redden. Nou, weet je, ja, het is echt ergerniswekkend, maar weet je, het meest irritante komt nog. Het meest irritante, dat komt nog. En dat begint bij vers 18. Ja, ik ben bijbelgetrouw. Lees het allemaal maar na. Weet je, op het moment dat ik het goed in de hand had en Jezus zou vrijgelaten worden, weet je wat er toen gebeurde? Toen werd mij een briefje in de hand gedrukt. Op dat moment. Nou ja, dat gebeurde nooit. Zeker niet bij zo'n proces. Dat je tijdens zo'n proces ineens een briefje in de hand gedrukt wordt. En iedereen zag het. Ik zat daar op mijn mooie troon. En iedereen zag het. En ineens werd de menigte stil. Iedereen was stom verbaasd over dat briefje. Ja, stom, letterlijk. Het viel stil. En in plaats van, want daar waren ze toe bereid op dat moment, in plaats van te roepen, laat hem maar vrij, was de stilte. Iedereen was stom verbaasd. En door dat briefje was ineens het momentum weg. Ineens was het momentum weg. Mijn tactiek om Jezus te bevrijden was aan flarden. Een briefje, weet je van wie? Ja, nota bene. Van mijn vrouw, van mijn lieve Claudia. Mijn lieve Claudia, tijdens het proces. Wist u trouwens dat de orthodoxe kerk, die heeft Claudia heilig verklaard vanwege dat briefje, omdat ze zogenaamd zo positief over die Jezus was. Maar u snapt natuurlijk intussen wel dat ik ben degene die heilig verklaard had moeten worden door de kerk, want ik probeerde hem te redden. Ja, ach, die Claudia. Door haar knullige poging verknalde ze mijn geraffineerde reddingsplan. Ja, weet u wat er op dat briefje stond trouwens? Ook zoiets. Ze schreef dat ik niet met die rechtvaardige, met die Jezus van doen moest hebben. En weet je welke reden ze erbij gaf? Ze zei, ik heb in een droom veel om hem geleden. Nou ja, nou vraag ik u. In een droom. Nou, u kent me nu een beetje, hè? En u hebt al gemerkt, ik ben een man van de feiten. Ik ben toch geen man van dromen. Dromen zijn bedrog, ja, dat is redelijk rationeel Romeins redeneren, nietwaar? Dromen zijn bedrog. Dan moet ik wel even op een zijweggetje, want weet je, ik ben geen droomaanhanger, dat is duidelijk. Man van de feiten, maar die nuchtere Matthäus, dat is wel interessant, die zegt wel rare dingen. Weet je dat het woord, het zinnetje in een droom, vind je nergens in het Nieuwe Testament, behalve bij Matthäus. Behalve bij Matthäus. En je komt het bij Matthäus 6 keer tegen, in een droom. En 5 keer wordt dat in een droom gebruikt aan het begin van het Matthäus-evangelie, voor Jozef, voor de wijzen uit het oosten. En 5 keer wordt het gebruikt, volgens Matthäus, hè, door God om mensen te waarschuwen opdat Jezus niet gedood zou worden. Ja, en nu zijn er mensen die concluderen als dat 5 keer door Matthäus zo gebruikt werd om aan te geven dat God iemand wilde waarschuwen om zijn handen niet te branden aan Jezus, of dat hij niet zou omkomen, dat het die 6e keer in mijn situatie ook een droom van God zou zijn. En dat God mij waarschuwde via mijn Claudia. Maar beste mensen, dat druist toch in tegen alle logica. Dat ruist toch in tegen alle logica. Stel je nou voor dat God mij inderdaad wilde waarschuwen. Hé, Pilatus, blijf van die Jezus af. Dan zou God dat toch niet doen via een droom. Hij weet toch dat ik een redelijk mens ben. Hè? God zou dat toch niet doen door een droom en al helemaal niet via een vrouw. Een vrouw, wat weten vrouwen nou? Van rechtszaken, niet waar. Vrouwen zijn sowieso een beetje zweverig, toch? Sorry, het is Pilatus die spreekt, hè? Oké, het is Pilatus die spreekt. Laten we eerlijk zijn, zou jij naar God luisteren als hij tot jou sprak in een droom? Zou jij naar God luisteren als hij sprak tot jou via een vrouw? Zou jij naar hem luisteren als het notabene een combinatie van die twee zou zijn? Nee, toch? Nou ja, goed. Nogmaals, ik ben een redelijk mens. Terug naar het verslag van Matthäus. Terwijl ik dat briefje las van mijn lieve Claudia, gebeurde er iets. Lees het maar na. Die Joodse leiders, die kwamen in actie. Ik zat te lezen en die Joodse leiders, het volk was op het punt om te zeggen, laat Jezus, Messias maar vrij. Die Joodse leiders, die vormden groepjes en zeiden, kies voor Barabbas, kies voor Barabbas. Ja, het is interessant, in vers 20, daar staat, ze haalden het volk over. Weet je, of de menigte over. Maar ik verzeker u, in de oorspronkelijke taal, daar staat een meervoud. Ze haalden de groepen over, de menigten. Er staat een meervoud. Ieder van die leiders maakte een klein groepje en ze begonnen de mensen te overtuigen. Zeg dat ze Barabbas, dat hij Barabbas moet vrijlaten. En toen was het hek van de dam. En door dat stomme briefje van Claudia was ik de greep op de situatie totaal kwijt. Ik had het volk niet meer in de hand. Nou ja, ik heb nog wel een poging gewaagd. Lees het maar na. Ik probeerde hem nog te redden. Ik zei nog, ja, toen had ik een briefje. En toen zei ik, ja, wie moet ik dan vrijlaten? Ik vroeg het nog een keertje. En als uit één mond riepen ze toen, Barabbas! Barabbas! En toen zei ik nog van, en wat moet ik dan doen met Jezus, die Messias genoemd wordt? Maar ze waren niet meer voor reden vatbaar. Nee, de geest was uit de fles en ze schreeuwden. Kruisig hem! Kruis, diezelfde die geroepen hadden. Hosanna! En nu was het kruisig hem, kruisig hem. Ja, weet je wat het ergste was? De dreigde oproer. Ze wilden niet meer meegaan in de richting waarop ik ze gestuurd had. Wat dreigde was wat jullie noemen verstoring der openbare orde. Dat moest ik helemaal niet hebben. Dat was wel het laatste wat ik wilde, want ja, je moet weten, lees me naar in de geschiedenisboekjes, ik had wat probleempjes met mijn Romeinse bazen. De Romeinen waren niet zo tevreden met mij, mijn bazen. Nou ja, goed, dat voert te ver om dat nu. Maar ik kon in ieder geval geen oproer gebruiken, want dan riskeerde ik mijn baan. Dan riskeerde ik mijn baan. Moest ik mijn baan op de tocht zetten voor die Jezus? Ja, en hij zei zelf ook niks. Hij zei niks meer. Moest ik dan mijn baan op de tocht zetten voor Jezus? Ik zei alleen nog, dat dan wel. Ik zei, maar dan ben ik onschuldig aan zijn bloed. Bekijken jullie het maar, lees maar na. En toen heb ik mijn handen gewassen voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal begrepen dat ik onschuldig was aan dat bloed van Jezus. Daar wilde ik niets mee te maken hebben. Maar weet je hoe het volk reageerde? Ze riepen, dan zij zijn bloed maar over ons. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor dat bloed. Laat het maar over ons komen en over onze kinderen. Nou, ik vond dat veel te ver gaan. Ik vond dat veel te ver gaan. Dat zeg je toch niet? Ik wil niets met dat bloed te maken hebben. Dat zou u toch ook niet willen? Als u dat zo naleest. Ach, en u weet hoe het verder gegaan is. Hè? U weet hoe het verder ging. Ik heb woord gehouden, ik ben een man van mijn woord. Dus ja, toen ze kozen voor die Barabbas, ja, toen heb ik die Barabbas vrij. Het was een schoft, een schurk. Maar goed, ik heb woord gehouden. Ik heb hem laten gaan. En Jezus Messias? Ja, nou ja, goed, ja, ik kon niet anders meer. Ik heb hem laten geestelen. Dat was te doen gebruikelijk. En ik heb hem laten kruisigen, ja. Het was een hele akelige vertoning, dat kan ik je wel vertellen. Een akelige vertoning. Maar ja, ik kon niet anders. Ik had geen keuze. Ik moest wel. Weet je wat gekke was trouwens? Ik heb hem dus laten geestelen. En ik heb hem naar het kruis laten gaan. Maar het gekke was, het was net alsof hij zelf het zo wilde. Ja, het gekke was, het voelde alsof hij zelf het zo stuurde. Alsof hij zelf zorgde dat het die richting inging. Beste mensen, jullie hebben nu mijn pleidooi gehoord. Ik mag er toch van uitgaan dat jullie nooit meer zullen zeggen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Nee, niet onder mij. Kijk, hij heeft geleden, absoluut. Maar niet onder mij. Kijk, het lag toch niet aan mij dat Jezus aan het kruis kwam. He? Dat lag toch niet aan mij, dat hebt u wel gehoord. Het lag, ja, weet je, in feite zou je kunnen zeggen, het lag aan de Joodse leiders. He? Die leidden hem voor mij, die wilden hem gekruisigd hebben. Het lag aan de Joodse leiders. En als je wilde, zou je zelfs nog kunnen zeggen, het lag aan zijn volgelingen, want het was een van zijn eigen volgelingen die hem verraden heeft. He? Dus je zou nog kunnen zeggen, het lag aan zijn eigen volgeling. Je zou ook nog kunnen zeggen, het lag aan het volk. Het volk dat zich liet beïnvloeden door die valse leiders. Ja. Nou, je zou ook nog kunnen zeggen, het lag aan Claudia. Het lag aan mevrouw. Want ja, zij heeft ervoor gezorgd dat er ineens ruimte was voor die valse leiders om het volk te beïnvloeden met dat stomme briefje van haar. Het was, Claudia is schuldig. Het volk, de leiders. En weet je wat hij zelf trouwens gezegd had? Hij zelf had gezegd dat hij zijn leven zou geven voor zondaars. Nou, als je het zo ziet, dan was het volgens hem zo dat iedereen die vergeving nodig heeft, die wel eens wat fout gedaan heeft, dat hij het daarvoor gedaan heeft, dan wordt hij ook een beetje schuldig. Ja, het wordt een beetje vreemd natuurlijk, hè? Ja, en zelfs, maar dat is, ja, misschien klinkt dat als vloeken in de kerk, maar je zou bijna kunnen zeggen, hè, kijk, als die droom die Claudia kreeg, als die nou echt van God kwam, ja, wie is er dan schuldig? Dan zou je bijna kunnen zeggen, dan heeft God zelf ervoor gezorgd dat die kruisiging kon doorgaan. Door die droom die God gegeven heeft, ja, was ik de controle kwijt. Ja, was ik de controle kwijt. Ik wilde hem redden. Ja, en dan... Maar ja, goed, u vraagt zich misschien af of ik na al die eeuwen, of ik mij dan nu nog wel eens schuldig voel. Vraagt u zich dat wel af? Of die Pontius Pilatus, of ik mij nog schuldig voel? Een beetje pijnlijk dat u zich dat afvraagt. Een beetje pijnlijk dat u na mijn relaas dan toch nog durft te denken dat ik schuldig zou zijn. Ik had toch geen keus? Ik had toch geen keus? Nou ja, wat zou jij gedaan hebben? Moest ik dan mijn baan riskeren voor die Jezus? Ja, dat is toch geen keus? Ik had toch geen keus? Moest ik dan het advies aannemen van iemand die ver onder mij staat? Van mijn vrouw, nota bene? Ja. Zou jij, Nederlandse christen, hè? Zou jij aan Jezus' kant blijven staan als het je was zou kosten? Ja, jullie praten wel makkelijk. Maar als het je nou echt wat zou kosten om te kiezen voor Jezus, zou jij dat doen? Kijk, als je mij schuldig acht, omdat ik koos voor mijn eigen hachje, voor mijn eigen reputatie. Als je mij daarom schuldig acht, dan denk ik dat ik misschien niet de enige ben in deze zaal. En weet je, als je denkt dat ik vergeving nodig heb, is er dan misschien nog iemand van jullie die ook vergeving nodig heeft. Weet je, ik heb mij gedistanceerd van het bloed van Jezus en mijn handen in onschuld gewassen. Jezus zelf zei dat zijn bloed kan reinigen van zonde. Wat doe jij met dat bloed van Jezus? Distancieer je je ervan? Of denk je dat je dat nodig hebt om vergeving te ontvangen? Wel, tot zover onze gastspreker. Tja, weet je, nee. Weet je, dankjewel, maar ik hoef geen applaus. Pontius Pilatus. Weet je, laat ik het maar afronden. Jullie hebben zijn relaas gehoord. En ik zou er heel veel aan toe kunnen voegen. Maar ik denk dat we voldoende stof hebben. En lees het nog maar eens na. Want weet je, het gekke is, wat ik nou gedaan heb vanmorgen met jullie. Ik heb gewoon de tekst van Matteüs gevolgd. Lees het maar na. Ik ga er alleen nog dit aan toevoegen. Weet je wat de profeet Jesaja gezegd heeft? Vele eeuwen daarvoor. Hij zei, om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Zullen we nog danken? Heer Jezus, dank u wel voor het grote offer wat u gebracht hebt. En help ons om het te aanvaarden. En om uw vrijheid te ervaren in Jezus' naam. Amen. Amen.